Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax.
Welkom Ajaxide bij de 45e aflevering van de Pantelitsch podcast. Ik zit hier helemaal alleen, maar ik heb een digitale verbinding met Lars.
Ja, het is onvoorstelbaar hè. Dit keer doen we het even een keertje wat anders.
Ja, moet kunnen toch?
Ja, nou ja, om het even uit te leggen. Ik zit inderdaad thuis. Jij zit in de studio van FC Afkikken. Dat is zo omdat we op dinsdag de aflevering wilden maken. Omdat Lille donderdag alweer is. En ja, ik was niet in de positie om vandaag naar de studio te komen. Dus dit is even een tussenoplossing.
Ja, gaat helemaal goed komen.
En Wesley?
Ja, die is op vakantie, hè?
Die is op vakantie. En voordat iedereen boos wordt, gewoon in Nederland. Volgens mij, ik zag iets van... Ja, nu weet ik niet meer waar precies. Dat komt ook een beetje lullig
hij is in, nee, hij is in Zeeland op vakantie. Daar kan je een stuk beter afstand houden dan in Amsterdam.
Dat is waar, dat is waar. Maar ik zag lachende foto's op het strand. En ja, die heeft het helemaal naar zijn zin. Later in de aflevering bellen we hem nog even in. Dus dan horen we ook nog even Wesley in het kort. Maar deze week moeten de mensen het met ons doen.
Ja, en we moeten het denk ik even kort nog over Ajax-Sparta hebben.
Zo, die heb ik helemaal met Bart helemaal kapot geanalyseerd. En nu kom jij nog even je zegje erover doen.
Ja, nou daar heb ik net naar geluisterd toen ik op de fiets zat hier naartoe.
Nee, is goed.
Dus ik durf al haast niks meer te zeggen. Maar ik moet wel mijn excuses aanbieden natuurlijk. Dat ik was in de clubhouse en ik zei dat ik het een beetje saaiig vond in de rust.
In de rust, ja.
Ja, en toen... Nou ja, dat eigenlijk was de eerste helft natuurlijk gewoon wel heel goed. Ja. Maar ik was niet echt helemaal in de stemming, zeg maar. Ik zat echt zo, nou ja, laat Lille maar weer komen. Laat PSV maar weer komen.
Nou, ik denk toch wel dat veel Ajaxiden dat hebben, hè. Ja. Dat ze denken van, nou ja, Sparta is ook echt een tussendoortje. Maar wat ik ook in de wedstrijdeditie zei van... Ik kan wel genieten van een mooie paas, een mooie goal. Het zien dat het zo goed draait bij Ajax. Nou ja, dat ze de tweede helft even het gas van een voet van een pedaal halen, dat is... Logisch, denk ik.
Ja, dat mag ook wel.
Waar heb je het meest van genoten?
Ja, Tadić toch wel. Ja. Dat vond ik echt... ja, die drive. Ik word altijd heel... ik raak altijd geïrriteerd als ze hem de Dirk Kuyt van Ajax noemen.
Ja.
Maar het feit is dat hij natuurlijk... Zeg maar, hij kan ook echt goed voetballen. Mm-hmm. Maar hij, ja, die inzet is ook fantastisch. Hij pakt het wel op. Hij is alleen... Je zag bijna alles ging over links de eerste helft. En hij voetbalde fantastisch. Dus daar heb ik van genoten. Ik vond Gravenberg ook goed, hoor. Wat ik leuk vind aan Gravenberg... Eigenlijk speelde Ajax de eerste 10 minuten helemaal niet zo goed.
Nee.
En dan zie je toch dat Gravenberg een paar keer het spel verlegt. Even die tweede man zoeken. Niet de meest voor de hand liggende paas waar veel mensen staan. Maar even eentje overslaan. Iemand in de ruimte aanspelen. En daardoor kan Ajax in zijn spel komen. Dus dat is...
Dat deed Ajax bij de eerste goal natuurlijk. Martinez deed dat ook met een lange bal. Hij sloeg gewoon een paar schijven over. En die Sparta-verdedigers die stonden in een vijfmansverdediging. En die Abels, die speelde op back. die trok naar buiten, waar ik niet, nog steeds niet van snap waarom die dat deed. Daardoor moest Bart Vriends moest gaan compenseren. Maar die was al veel te laat. En Tadić legde hem heel makkelijk voor en Haller tikte hem heel makkelijk binnen. Dus,
ja, was een hele mooie goal.
Ja, je ziet gewoon dat als je tegen een wat minder elftal speelt in de Eredivisie, dat je dan ja, op een of andere manier als je een paar schijven overslaat, dan ligt het helemaal open.
Ja.
En Ajax zit op een dusdanig niveau dat ze dat kunnen en andere ploegen niet.
Ja, want ik vond Sparta op zich niet heel slecht spelen, maar ja, Ajax heeft dan toch geen moeite om daar doorheen te komen.
Nee, wat wel het gekkige was, was dat Fraser na afloop was die echt pislink. Hè? Hij zei van ik wilde in de 28ste minuut het liefst al 4 keer wisselen. Dat heb ik niet gedaan. Maar in de rust wisselde die alsnog 4 keer. En ik was daar best verbaasd over. Want ja, Sparta kreeg natuurlijk tegengoals. Maar ze begonnen voornamelijk best sterk.
Ja. Ja, en dat vond ik ook die eerste wedstrijd van het seizoen, moest ik weer aan terugdenken. Toen had ik me natuurlijk uitgebreid over die rode kaart van Tagliafico. Ja. Dat maakte het wel anders. Maar toen was Sparta wel, ja, die hielden het heel gesloten. Ajax creëerde nauwelijks iets in die wedstrijd. Misschien wel het minste van het hele seizoen.
Ja.
Dus, maar ja, het is natuurlijk ook een beetje een show. Fraser is op tv en dan gaat hij zeggen dat hij heel boos is.
Ja, en dan moet hij de dingen weer scherp stellen. En, want bij Sparta de laatste weken hebben ze wat mindere resultaten, maar staan er nog steeds prima voor in de competitie. Maar hij wilde dit denk ik een beetje als een soort wake-up call of zo gebruiken.
Ik kan me niet voorstellen dat Sparta zich nog in de degradatiestrijd gaat mengen. Dat zou ik echt heel vreemd vinden.
Precies. Hey, Kudus stond weer in de basis.
Ja.
Wat vond je daarvan?
Nou, ik vind het wel grappig. De verwachtingen rondom Kudus zijn natuurlijk naar ongezonde hoogtes gestegen. Mm-hmm. Maar ik vond wel dat je heel goed kon zien dat hij het wel in zich heeft om echt heel goed te zijn. Het was nog niet perfect. Je ziet ook dat die samenwerking met de medespelers nog niet helemaal top is, vind ik.
Ja.
Maar je kan wel zien dat die jongen ontzettend goed kan voetballen. Dus ik zie die wel een heel jaar op 10.
Ja,
bijvoorbeeld. Oh, ja. Eens, ja, ik weet dat er mensen zijn die zeggen, ja, Klaassen, die moet niet. Ja.
Ik denk dat Kudus op dit moment ook even pas op de plaats moet maken. Dat het nu dusdanig goed staat dat het inderdaad wedstrijden tegen Sparta et cetera worden. Maar in de grote wedstrijden zal nu sneller voor Klaassen gekozen worden, wat terecht is, lijkt me.
Maar een middenveld met Gravenberg, Klaassen en Kudus. En dan dus Kudus als aanvallende middenvelder. Dat vind ik ook goed, hoor.
Ja,
dat
hoeft daar nu geloof nog, ik nu dus nog niet helemaal in.
Dat hoeft nu nog niet, maar dat kan wel. Dat zie ik in de toekomst wel gebeuren. Ik vind, er is iets raars gebeurd. Klaassen werd eigenlijk naar 10 gehaald omdat Labiat niet functioneerde. Maar hij speelde als verdedigende middenvelder ook al goed. Ik denk dat hij het allebei kan, hoor. Ik vind dat echt. Dat hij per se op 10 moet, daar ben ik het niet mee eens.
Nou, ik vind niet helemaal waar wat je zegt. Klaas had echt een mindere periode. En vanaf het moment dat hij weer naar de 10-positie ging, kwam hij er weer beter in. Je ziet wel aan hem dat hij zich fijner voelt op die positie. Hij heeft echt een klik met Haller, kan weer dichter bij de goal voetballen. Hij is nog steeds niet altijd de beste speler van het veld, maar hij is wel weer belangrijk.
Ja, maar ik vind toch dat hij voor de 10, zeg maar, soms misschien iets van creativiteit mist. Ik vind hem niet iemand die echt is. Ja, zeg maar, je ziet hem niet in een hele grote drukte precies die paas op maat, zeg maar, op een onverwachte manier geven, zeg maar. Dat vind ik toch bij hem minder. Dat
nou
zie
ja,
ik
de paas tegen Lyon, Brobbie.
Ja, die was mooi, maar ja, ik zeg maar, dat vond ik niet per se. Dat lag heel erg voor de hand, laat ik het zo zeggen.
Ja, nou ja, ik verwacht niet dat
was wel goed.
Ten Hag nu bijvoorbeeld een Alvarez er weer uit gaat halen om met zo'n middenveld zoals jij zegt te spelen. Ik denk wel dat kan tegen de mindere in de Eredivisie. Dus tegen de Sparta's, de Fortuna's. Al is Fortuna heel goed in vorm, dat weet ik mensen.
Maar RKC. Even voor duidelijkheid. Ik vind niet dat hij dat nu moet doen. Hè? Maar ik zeg alleen maar, zeg maar in de toekomst zie ik dat wel voor me.
Ja, tegen mindere ploegen. Maar ik echt niet tegen grote ploegen, om eerlijk te zijn. Of echt niet, gewoon. Dan zou ik het anders neerzetten.
Ja, nou dat zal hij ook doen de komende tijd. Want Alvarez heeft zijn plekje veroverd, denk ik. Want die was ook prima.
Ja, hey, in de wedstrijdeditie, je hebt het gehoord, haalde ik ook nog even jouw mening over Per Schuurs aan.
Ja, dat vond ik een over. Kijk, dat is natuurlijk wel een eigen leven gaan leiden. Ja, dan moet ik wel even ingrijpen.
Nee, maar ik zet jou gewoon op de campagnetrein. Jij bent de machinist op de Schuurstrein.
Want het is allemaal begonnen met... Ja, kijk, ik vond gewoon niet dat hij er gelijk uit moest.
Nee.
En dan, ja, dan word je aangevallen, zeg maar. Ja, dan ga je argumenten vinden waarom hij erin moet. Maar het is niet dat ik nu helemaal ontevreden ben dat Timber speelt. Ik vind dat terecht. En ik vind, dus ik bedoel, ik deel die kritiek ook wel op Schuurs. Maar ik heb wel, en dat vind ik ook weer als ik dit hoor... soms zit er wel een bepaalde oneerlijkheid in. Want bij die eerste goal, ja, die wordt dan helemaal aan Schuurs toegerekend. Terwijl Timber grijpt ook niet goed in. Martinez staat daar nog. Dus ja, die hadden evenveel schuld bij die eerste goal.
Ja, het fijne aan een wedstrijdeditie en een reguliere editie is dat ik de wedstrijd meestal een dag later nog even in een samenvatting terugkijk. En,
ja,
en
dat heb ik ook gedaan.
Het is niet dat we snoeihard op Schuurs gingen of zo, maar hij ziet er gewoon weer niet. Kijk, die andere twee zien er ook niet helemaal okselfris uit, maar hij ook niet hoor.
Nee, maar ja, Kenneth Perez gaf hem ook gelijk de schuld van die twee goals. En dat, ja. Ik bedoel, ik vind echt niet dat hij nu nog moet spelen, hoor. Dat lijkt me duidelijk. Alleen, ja, soms is hij wel een beetje de kop van Jut geworden.
Ja.
En dat was misschien wat veel. Maar hij hoort nu op de bank. En ja, of hij dan nog een keer een tweede kans krijgt... of dat hangt ook een beetje van blessures af.
Ja.
Vind ik eigenlijk ook voor Neres... dat vind ik ook dat hij nu een beetje te kritisch wordt bejegend.
Kijk, ja, laten we daar nog, laten we als we richting Liel gaan, een beetje even nog over Neres hebben.
Oké, gelukkig.
Ik denk dat die daar die discussie beter thuis hoort. Hey, ik besloot even in de telefoon te, of mijn telefoon te pakken en Bart Vriends even te bellen. Hij heeft natuurlijk tegen Ajax gespeeld en ik vroeg hem van hoe is het nou eigenlijk om tegen Sebastian Haller te spelen?
Goedemorgen, Lars.
Goedemorgen, Bart. Zo, hoe is het? Ben je een beetje bijgekomen van de nederlaag in Amsterdam?
Ja, jawel. De nederlaag in Amsterdam op zich is iets wat je op zich wel kan verwachten. De manier waarop vond ik niet zo goed. De tweede helft was iets beter van ons, maar de eerste helft werden we gewoon... We hebben veel te weinig weerstand geboden en zijn we gewoon te weinig overeind gebleven. Dus daar baal ik van. Maar de wedstrijden waar het bij ons echt om gaat, die gaan de komende weken volgen. Dus daar gaat het vizier op.
Ja, jullie begonnen met Sparta in een vijfmans verdediging met onder andere jou centraal achterin.
Ja.
Je keerde terug na een aantal weken blessureleed. Is het dan lastiger om tegen Ajax terug te keren dan welke andere ploeg dan ook?
Ik had er veel zin in, want het is ook een uitdagende wedstrijd. Maar wat het lastig maakt is, wij stonden met vijf man achterop en dat vraagt toch veel afstemming. Je komt best wel veel in ruimtes waarin je moet kiezen tussen de een of de andere speler. En daar is Ajax nou net iets te goed voor, omdat ze daar best wel handig mee omgaan. Omdat ze niet te snel de bal wegspelen, maar goed wachten tot ze een betere optie vinden. En daardoor kwam onder andere ik best wel veel aan het zwemmen, zo gezegd. Ja. En dat valt niet mee als je... Ik ben er zelf twee maanden uit geweest en dat is ook fysiek nog best wel... Dan is zo'n wedstrijd fysiek ook heel zwaar. Als je constant in ruimtes aan het heen en weer rennen bent. Dus het viel niet mee.
Ja, dat zag je perfect terug eigenlijk wat jij omschrijft bij de eerste goal. Martinez geeft een lange bal. Abels, de back, die trekt iets naar buiten toe, waardoor jij Tadic moet oppakken. Maar doordat jullie eigenlijk allebei niet in de mandekking bij hem stonden, waren jullie allebei te laat en kon hij hem heel makkelijk voorleggen. En Haller tikt hem zo in.
Ja, dat is precies wat het is. En dat trek ik mezelf ook aan, hoor. In zo'n formatie, zeker tegen Ajax, luistert het verdedigend heel nauw. En het gaat over afstemming, over timing van manoppakken of niet. En in dat geval van die goal van Tadic moet ik als rechter centrale verdediger eigenlijk iets sneller naar de buitenkant drukken, naar Tadic drukken. Waardoor die niet zo tussen mij en onze back in komt te zweven. Daar heb ik het over. Dat ruikt Ajax. Dat begrijpen ze, dat voelen ze. Daar valt één zwakte in de defensie en ze leggen hem neer. En die voorzitter is razend knap van Tadic. En dan is het ook gelijk afgestraft. En dan wordt het voor heel moeilijk om dat dan gelijk weer te ombuigen.
Ja, toen ging het eventjes heel snel. Volgens mij die laatste 35 minuten van de eerste helft moeten voor jou gevoeld hebben als 90 minuten. Want je was alleen maar aan het inderdaad aan het rondzwemmen, zoals je zelf zei. Waar ik even benieuwd naar ben. Hè? Ajax heeft in de winterstop Haller gekocht. 22,5 miljoen. Veel geld. Merk je dan dat je tegen een ander kaliber spits speelt dan in andere weken in de Eredivisie?
Ja, in die zin. Ja, het is, kijk, het is een hartstikke complete spits. Ja, we kwamen eigenlijk niet echt in goede duels met hem. En dat is het verdienste van Ajax waarschijnlijk. Maar ja, hij maakte op mij een... ik weet dat er nog wel eens wat kritiek is op zijn inzet bijvoorbeeld. Maar ja, ik denk dat de Ajax-supporter hartstikke blij moet zijn met de spits van dit kaliber. Want ja, hij maakte een hele complete indruk op mij. Groot bereik, veel lengte. Gevoel voor de ruimte staat natuurlijk ook op de juiste plek een aantal keer tegen ons.
Ja.
Technisch handig, kan anderen laten meevoetballen. Dus ja, gek veel completer zie ik het niet rondlopen in de Eredivisie.
Nee, want er is vooral dan een klein beetje kritiek van als de tegenstander gaat opbouwen. Dus als jullie dat doen, dat hij niet genoeg loopt of aanjaagt. Maar in mijn ogen heeft dat ook te maken met... Een goede spits loopt goed, dus dan hoeft hij niet al te veel aan te jagen.
Ja, dat is voor mij wel moeilijk om in te schatten. Want ja, zij hebben ons redelijk snel vastgezet. Ja. En er was nog wel een optie, er was nog wel een meter of 8 of 10 om toch die eerste opbouw te verzorgen. Maar wij kiezen er dan al snel voor om niet in het match van Ajax te lopen. Dus het werd ook niet zo gevraagd van hem om heel veel druk te zetten. Maar ik heb niet heel veel luiheid ondervonden eigenlijk, moet ik zeggen. En als het al wel zo is, dan is er met Tadić, Klaassen en Gravenberg bijvoorbeeld genoeg fit en tempo om alsnog aan aanjagen te doen.
Ja, ik zat nog even naar jouw cijfers te kijken. Je hebt 2 kopduels gehad, 1 daarvan gewonnen. 2 tackles, 2 keer succesvol. Je cijfers zijn niet eens heel slecht na 45 minuten Ajax uit.
Ja. Nou ja, dat...
Dus daar kan je jou vasthouden.
Daar kan ik wel vasthouden. Nee, het eindresultaat was een ingewikkelde wedstrijd die ik al verwacht hoorde tegen Ajax. Maar het was een ingewikkelde wedstrijd waarin wij niet hebben kunnen stunten en waarin we toch een maandje te klein waren. Ja. En dat is niet anders, maar voor ons zijn andere wedstrijden gelukkig van grote belang.
Ja, nou ja, thanks. En... De Core Podcast deze week. Jullie maken nu een politieke serie. Kunnen we nog even pluggen in onze podcast. Mag je al zeggen wie er deze week te gast is?
Ja hoor, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. We hebben de lijsttrekker van Forum voor Democratie. Thierry Baudet komt bij ons langs. Dat wordt ook een getouwtrek en ingewikkeld gesprek. Maar ik kijk er ook naar uit. Dus ga dat luisteren. Dan.
Speel je liever tegen Haller of tegen Thierry Baudet? Dat is wel een mooie.
Dat is een hele goede vraag. Dan kies ik toch absoluut voor het voetbalspelletje en voor de uitdaging tegen Haller.
Oké. Hey Bart, veel succes de komende weken met Sparta in de wedstrijden waar het om gaat. En thanks dat je even wat wilde zeggen over Haller en Ajax.
Oh, oké man, dankjewel. Fijne uitzending.
Thanks, hoi hoi.
Yo.
Ja, Bart Vriends, de verdediger van Sparta, had onder andere te maken met Tadić en Haller. Was een paar maanden geblesseerd geweest en stond dan opeens tegen de twee van de beste spelers van de Eredivisie. Had het lastig, werd ook in de rust gewisseld. En ik denk dat heel Sparta blij was toen de 90 minuten erop zaten. Hadden nog geluk dat Ajax een beetje rustig aandeed in de tweede helft. Laten we naar het volgende onderwerp gaan. Extra power van Ajax op Sako Nana, Chris.
Ja, en het advocatenteam, het begint bijna Amerikaanse proporties aan te nemen, is bekend geworden. Dolph Segaar, die wel vaker wat voor Ajax doet.
Ja.
En ook bekend is in de dopingzaken. Mm-hmm. Voorzitter geweest van de Nederlandse Dopingautoriteit. Die gaat het doen. Ik neem aan dat er op zijn advies is er een advocaat uit Madrid ingehuurd. Javier Ferrero, die ook bekend is bij zaken met het CAS. En dat wordt dan nog aangevuld door... Ivo Trijbits, die al jarenlang de vaste jurist van Ajax is, die gewoon bij Ajax werkt, de huisjurist. En die gaan het doen.
Dat zijn de boys.
Ja. Okay. En, ja, goed. En ik vind dat slim, zeg maar, dat je zo in zo'n internationale zaak een Spaanse ervaren advocaat inhuurt. En nou ja, ze liet ook wel, Sagaar werd geïnterviewd, die liet ook wel doorschemeren van ja, het is gewoon de bedoeling om de strafmaat omlaag te krijgen.
Ja.
Dus een kortere schorsing.
Dus dat het bijvoorbeeld 6 maanden is of dat hij vanaf begin volgend seizoen wel weer mag keepen.
Ja. Ja, dus dat, nou ja, goed, laten we hopen dat het dat wordt, zullen we maar zeggen.
Dan, nou, ik ben natuurlijk wel een beetje bekend geworden als de rechtbankverslaggever van FC Afkikken. Rondom de zaak Cambuur en de Graafschap, die toch wilden promoveren afgelopen seizoen, toen de KNVB had besloten geen promotie en degradatie door te voeren. Deed Dolf Sagaar de zaak namens de clubs. Dus namens Cambuur en de Graafschap. Toen heb ik 2 dagen in de rechtbank gezeten. 1 keer 3,5 uur en 1 keer 5 minuten. Hij slaagde niet in zijn missie. Dat is het enige wat ik voor conclusie uit kon halen.
Ja, hij had ook moeilijke kaarten.
Ja, dat is aan jou om even uit te leggen. Van oké, is die Dolf Sagaar, is dat wel een beetje een goeie?
Ja, dat denk ik wel. En om het te zeg maar, soms als je met mensen uit de sportwereld zit, die vergelijken rechtszaken met een soort boksgevecht of zo. Maar dat is natuurlijk heel anders. Het gaat om de positie en het is gewoon heel lastig geweest voor die clubs om de KNVB te overrule te krijgen. Want in principe had de KNVB gewoon die vrijheid om die beslissing te nemen. Dat stond gewoon in de reglementen. Ja. En nog steeds. Dus ja, dan moet je wel iets heel bijzonders hebben, wil het dan alsnog lukken. Dus zeg maar, wat daar toen is gebeurd, is voor mij geen reden om geen vertrouwen te hebben in Dolf Sagaar.
Maar jij moet mij vooral even vertrouwen inspreken van, ja, die Dolf Sagaar, die kan deze klus wel klaren. Ik heb natuurlijk alleen maar louter teleurstellingen gehad bij hem.
Ja, was je heel teleurgesteld toen Cambuur niet promoveerde?
Nee, maar ik had op een gegeven moment, ik kreeg wel eens een beetje sympathie toen destijds voor de Graafschap en Cambuur.
Oh, zeker. No, ja hoor, dat had ik ook. Ik vind het heel lastig. Kijk, we weten ook niet wat die uitspraak. Er is een gemotiveerde uitspraak van de UEFA. Nou ja, dat zou ik al wel eens willen lezen voordat ik er iets van kan vinden.
Ja.
En dus je hebt geen stukken, dus het is heel lastig om er iets van te vinden. Ik snap dat Ajax dit doet. En,
ik zie dat Ajax nog geen officieel appel bij het CAS heeft ingediend. Daar hebben ze tot 8 maart voor. Wat is dat?
Ja, dat is gewoon een hoger beroep. Dus zeg maar, dus te zorgen dat die CAS-procedure begint.
Okay.
Dat is die termijn is 3 weken vanaf dat Ajax de gemotiveerde beslissing heeft ontvangen. Nou, dat moment weet ik niet, maar kennelijk ligt dat 3 weken voor 8 maart.
Ja.
Dus dat is dus eerst werd het bekend, hè, en kennelijk hebben ze kort daarna hebben ze de gemotiveerde beslissing ontvangen.
Ja.
En dan kunnen ze nu beroep instellen.
En ik weet niet, heb jij enige tijdindicatie, zeg maar, hoe lang duurt dat allemaal bij zo'n CAS?
Nou ja, dat kan in een spoedprocedure, dus het zou vrij snel kunnen, maar het zal toch nog wel enkele maanden zal het wel duren, denk ik.
Oké.
Dus er moet ook nog een uitspraak komen, dus...
Nou ja, Chris, hou ons vooral op de hoogte, want jij bent degene met de meeste expertise.
Ja, nou zeker. Als er nieuws is, dan laat ik het weten.
Vorige week, de halfjaarcijfers werden bekend van Ajax.
Ja.
Ben je er ook goed met cijfers? Of heb je dat niet per definitie als advocaat?
Nee, sterker nog, er is een gezegde, oud gezegde, dat juristen niet kunnen rekenen. Dus niet per se, maar ik volg dat altijd wel, die jaarcijfers. Ja. En ik vind het wel interessant. En het is misschien, dat neemt iets van de romantiek weg, maar het is natuurlijk zonder meer waar dat het geld heeft een enorme invloed. En op lange termijn levert dat ook altijd eigenlijk wel resultaten op. Als je veel geld hebt.
Zeker. Dat zie je nu aan Ajax. Maar de halfjaarcijfers waren niet heel erg rooskleurig.
Nou ja, dat was een beetje... Ik moest een beetje denken zeg maar, aan allemaal kinderen die van heel ver naar school fietsen. En dan zeggen, ja, ik moest door de storm. En dan komt Ajax met een taxi en die zegt, het regende hard hè, toen ik van de taxi naar de ingang liep.
Ja, krijg je dat erbij?
Ja, dat gevoel heb ik er wel een beetje aan overgaan. Kijk, ik bedoel, ik wil het ook niet marginaliseren. Ajax kan ook in de problemen komen door de coronacrisis.
Mm-hmm.
Maar Ajax heeft gewoon winst gemaakt. En veel winst.
Ja, op basis van transfers die normaal daar of als je ze niet meetelt, hebben ze verlies, hè?
Ja, een klein operationeel verlies van 1,5 miljoen of zo. Nou, dat is niet de bedoeling. Dat gebeurt normaal niet als Ajax Champions League speelt. Dat is nu wel gebeurd. Dus ja, het heeft invloed. Maar ja, als je 38,5 miljoen winst maakt in een half jaar, dan kan je ongeveer de hele keukenkampioen-divisie en de halve eredivisie redden. Ja, dan vind ik het wel ongepast, zeg maar, om heel hard te huilen. Dat deed Ajax ook niet, hoor. Ze zeiden gewoon van, we hebben er last van en ja. Prima. Dus de reactie was oké. Maar ik vind niet dat we hier nu moeten doen alsof Ajax het zwaarste getroffen is.
Nou, maar je krijgt natuurlijk straks ook de situatie dat supporters af kunnen zien van compensatie voor een seizoenkaart en zo. Ik denk als dat allemaal niet verlengd wordt, dan worden de verliezen natuurlijk alleen maar groter.
Ja, maar dat heeft Ajax nu meegerekend, hè? Dat er die inkomsten zijn op nul gezet.
Dus dit operationele verlies zit al dat in?
Ja, zo had ik het gezien, want het stond allemaal op een er was niks van over als je naar die jaarcijfers keek. Ik weet het bedrag niet uit mijn hoofd, maar een paar procent van wat het was. Dus ik ga ervan uit dat Ajax gewoon uitgaat van dat. Hè, ze hebben beloofd, we geven het terug als u dat wilt. Dus ze zijn ook volgens mij uitgegaan van dat alles teruggaat.
Oké.
En is wel, ik moet er wel iets bij zeggen. Kijk, geld wordt met name verdiend het eerste half jaar. Dus we zeggen nu die 38,5 miljoen winst. Het is wel goed mogelijk dat dat aan het eind van het seizoen minder is.
Waarom is dat?
Nou, omdat je dan zeg maar die inkomsten zit in het eerste half jaar normaal. Die verkoop van dingen, sponsorcontracten en ook de transferinkomsten in het geval van Ajax zitten met name in de zomer. Ja. En nu is er natuurlijk Haller gekocht en niet zoveel verkocht in de winterstop of niks. Dus dat gaat er dan weer vanaf. Dus dat is natuurlijk wel zo.
Ja.
Maar en ik leg het hier maar gewoon even neer. Misschien heb jij een zin om er een mening over te geven.
Nee.
Maar even iets. Het volgende: Ajax heeft 38,5 miljoen winst gemaakt en heeft nu in de derde NOW-regeling 2,9 miljoen gekregen.
Ja, dat zag ik, ja. En over de NOW-regeling heb jij natuurlijk al een keer gezegd van, ik vind dat Ajax dat terug moet geven. Volgens mij was toen destijds ook het idee van dat Ajax het terug ging geven, toch? Terug ging storten.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me nu voor deze uitzending niet super in verdiept, maar het idee is volgens mij dat het heeft te maken met omzetverlies en hoeveel dat dan is. En als dat een bepaald percentage is of winst, dan kun je dat geld krijgen. En het kan ook zijn dat je het nog terug moet betalen.
Ja.
Maar en ik vind het ook, ik voel me niet helemaal vrij om er een mening over te hebben nu al, omdat ik het er onvoldoende over zie. Maar je kunt je voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, je maakt 38,5 miljoen euro winst in een half jaar en dan krijg je nog 3 miljoen van een overheid die sowieso al heel veel geld moet gaan uitgeven.
Ja.
Nee, ik laat het maar even zelf in het midden. Maar als er mensen zijn die er wat van vinden, dan kunnen we er misschien later nog een keer op terugkomen.
Nou ja, maar gewoon, ik vind inderdaad, dat vind ik wel. Aan de andere kant vind ik van, ja, weet je, elk bedrijf maakt nu heel erg strategisch gebruik van die regelingen.
Dus ja.
Er zijn genoeg zaken die hartstikke goed lopen, die op een of andere creatieve manier alsnog aanspraak maken op dat geld. Dat is gewoon algemeen bekend. Van, ja, en dat doen voetbalclubs nu ook, hè? En Ajax dus ook. Maar volgens mij, dat klopt toch, dat NOW-regeling 1, toen hebben we het er heel lang over gehad. En toen zei jij uiteindelijk van, volgens mij wil Ajax het terug gaan geven, gewoon uit eigen beweging.
Volgens mij hebben ze 2 teruggegeven. En ik denk dat ze dat toen ook al wilden teruggeven. En 1, dat is nog niet zeker, want die Europese cijfers werden bekend een paar weken geleden. En dan had Ajax 6 miljoen minder omzet dan dat het daadwerkelijk in de cijfers van Ajax stond. En het idee is dat het door Deloitte is beoordeeld zonder die 6 miljoen NOW1.
Oké.
Maar misschien moeten we, als het nog weer nog wat actueler wordt, het nog wat verder uitdiepen. Maar nu, het viel me gewoon op omdat dat bericht van die NOW3, dat werd een paar, dat werd eergisteren bekend. En die halfjaarcijfers vorige week, ja, dan zit je daar toch naar te kijken en dan, ja.
Nou, misschien kunnen we ook volgende week even aan Resli. Resli heeft natuurlijk ook een eigen onderneming. Die maakt ook gebruik van dit soort regelingen. Gewoon eens vragen van hoe hij dat ziet als ondernemer zijnde of als bedrijf zijnde.
Ja, kijk, ik bedoel, het is Ajax, het is een nationaal gespreksonderwerp. Dus ik vind ook dat mensen er een mening over mogen 100% hebben.
100%, zeker.
En ik vind ook niet dat Ajax per definitie geen gebruik van die NOW-regeling mag maken.
Nou ja, ik ben geen financieel directeur van Ajax. Dus, en ik snap ook niet heel veel van cijfers, gelukkig maar. Maar ik zeg gewoon wat ik denk. En verder moeten mensen daar niet te veel waarde aan hechten. Waar ze wel waarde aan...
Wat denk jij dan? Jij vindt het sowieso wel oké?
Nee, ik ben wel van mening op het moment dat er zoveel geld binnenkomt en dat je het zou kunnen leiden om zonder die dit relatief kleine bedrag voor Ajax begrippen ook rond te komen, dan kan het beter naar de horeca, et cetera, die echt getroffen worden.
Ja.
Kijk, en ja, Ajax wordt natuurlijk ook keihard getroffen, hè? Alleen als je het kan rooien zonder, ja. Alleen het ding is een beetje van als Ajax het teruggeeft, ja, waar komt het dan terecht? Dan gaat het waarschijnlijk gewoon weer een potje in.
Dan gaat het naar KLM.
Ja, precies. En dat hoeft ook niet. Doe dan maar naar Ajax.
Ja, precies.
Ik hoop geval niet dat het naar het Algemeen Dagblad gaat. Want Maarten Wijfels, Voetbalpraat, had hij weer een klap van de molen gehad?
Nou, dat vind ik te stellig hoor. Hij zegt, ja, voor de mensen die het niet hebben gezien, ik had het ook niet gezien, ik las het terug, maar hij heeft gezegd, ja, Ajax kopieert eigenlijk het PSV-systeem, maar dan met meer geld.
Ja, en dan beter.
En dan beter natuurlijk. En dat baseert hij eigenlijk op twee dingen. Hij zegt, ja, PSV keek al heel lang naar de leeftijdsverdeling, leeftijdsopbouw in het team, en maakt al heel lang gebruik van Zuid-Amerikanen. Ja. Nou ja, dat de tweede is eigenlijk feitelijk wel een soort van onjuist. Ja, oké, PSV kocht Romario, die wilde Ajax toen ook hebben. Dat is volgens mij een beetje het begin in 95. Sindsdien heeft Ajax in een stuk of 25 Zuid-Amerikanen gehad.
Ja.
Dus het is niet alsof Ajax nu voor het eerst denkt, oh, we kopen een Zuid-Amerikaan. Er zaten hele slechte terug tussen, zoals Gabriel.
Mm-hmm.
En ook hele goede, zoals Suarez. En dat is natuurlijk niet helemaal nieuw. En die leeftijdsverdeling, ik vind dat wel een beetje waar, zeg maar. Ik weet dat PSV daar echt heel bewust, heb ik wel eens in een boek van Toon Gerbrands gelezen, heel bewust naar keek. En je kunt wel zeggen dat bijvoorbeeld de aankopen van Blind en Tadic, dat die on-Ajax waren, omdat die op een relatief late leeftijd werden gekocht.
Ja, maar en dat Ajax is toch een wijziging in eigen visie. In de zin van, Ajax gaf nooit heel veel geld uit. Frank de Boer moest het met echt minimale transferbudgetten doen in die tijd. Ja, dan kan je beter jongere spelers kopen die mogelijk heel veel geld opleveren. En als je jong bent, ben je sowieso nog goedkoper. Want Ajax haalde dan relatief onbekende spelers, niet de grote toptalenten. Daar heeft het toch veel meer mee te maken. Dat er meer budget was. Dus dat je een Tadic en een Blind kan kopen. En niet van, oh, we kijken eens naar PSV.
Nee, ja, Ajax heeft natuurlijk sowieso niet naar PSV gekeken om dit te verzinnen. Ze hebben gewoon op een gegeven moment gedacht, ja, we moeten wat meer ervaring in de ploeg hebben. Ja. En het zou, ja, dat is, ik bedoel, die stelling is volstrekt absurd. Dan zou je eigenlijk beter andersom kunnen zeggen. Ik bedoel, PSV is nu voor het eerst in een 100-jarig bestaan, hebben ze besloten om zich op eigen jeugd te richten. dus ja, dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar jij, wat vind jij ervan dan? Zeg maar, je vindt het kwaadaardig van Wijfels?
Nee joh, ik vind... Nee. Ik ben gewoon niet zo'n hele grote fan en ik vind dit een beetje een rare uitspraak. Want ja, volgens mij is het roepen om het roepen en dat je dan weer ergens in de krantenkopjes komt.
Ja, nou ja, het is toch ook de bedoeling dat je wat zegt, toch? Als je bij voetbal praat.
Dat is waar, want je hebt ook wel eens mensen er zitten die zeggen inderdaad niks. Maar ik zat er toevallig wel even te kijken en op het moment dacht ik ook direct van, wat zegt hij nou weer? Want ik vind het nooit... Mensen maken altijd vergelijkingen en dat is logisch, maar... Ajax kijkt volgens mij gewoon puur intern. En als ze al naar andere clubs kijken, dan kijken ze naar de grote clubs in Europa en niet naar de Eredivisie.
Ja, dat is een beetje de... Ja, dat is Amsterdam eigen, toch?
Want dat is denk ik een perfect bruggetje ook naar het interview van Menno Gele vorige week in het NRC. Derksen heeft daarover gezegd dat Ajax de tv-rechten ook eerlijk moet verdelen, hè? Dat heb ik niet gezien. Heb jij dat gezien?
Nee, dat heb ik niet gezien. Maar ik heb wel gezien wat hij heeft gezegd. Hij heeft het er eigenlijk meer over. Laten we beginnen bij het interview van Gele. Gele heeft gezegd, die verkoop van die rechten aan het buitenland, dat zou Ajax eigenlijk zelf willen doen.
Ja.
En daarover heeft Derksen gezegd, ja, Ajax moet wel solidair blijven. En ook aan de andere clubs in de Eredivisie denken. Overigens zei Gele daarbij, ik wil wel dat er een eerlijkere verdeling komt van het geld wat in Nederland wordt opgehaald voor die eredivisierechten. Nou, dat vind ik sowieso, zou ik dat ook terecht vinden, want Nederland heeft een van de oneerlijkste verdelingen van Europa. Zeg maar in de zin dat de nummer 1 het meest krijgt. En dat is vaak Ajax. Nou, oké. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het om relatief kleine bedragen, maar dat is zo. Ja, En voor die rechten in het buitenland, ja, dat vind ik dan... Ja, ik vind het raar dat Derksen dat zegt. Want ik vind dat Gele wel een punt heeft. Want kennelijk zijn die rechten aan China verkocht aan een app die maar 200.000 keer gedownload is. Ja, dat is volstrekt idioot
en
natuurlijk.
En dat wordt dan gewoon door de KNVB verkocht of
ja,
zo.
Nou, dat doet de Eredivisie CV, daar hebben we het eerder over gehad. Die huren daar wel een Amerikaans bedrijf voor in. Maar goed, daar zit dus natuurlijk ook weer marge in, want dat moeten ze betalen. Terwijl Ajax gewoon volgens mij 1 miljoen per jaar van Zhangzhou krijgt, die Chinese club waar ze expertise aan verkopen.
Ja.
Dus alleen al op die grond zou Ajax in China natuurlijk, waar ze regelmatig heen gaan, kunnen zeggen, kijk, wij helpen deze club met een jeugdopleiding. Dan vinden die fans van die club dat waarschijnlijk ook interessant om Ajax te zien spelen in de Eredivisie. Mm-hmm. Er is interesse in Ajax meer dan in de Eredivisie. Dus Ajax zegt, nou ja, doe dat maar. Je zou ook kunnen denken aan een model. Ajax zoekt die wegen op, haalt voor zichzelf een deal binnen en zegt vervolgens tegen de Eredivisie, ja, jullie kunnen ook proberen dit te doen. Of wij helpen jullie, of we verkopen ook iets van jullie.
Ja, of maar we stoppen jullie bij je pakket wat wij verkopen.
Ja, precies. Dus daar zijn allemaal mogelijkheden voor. Maar het feit dat Ajax denkt, ja, wacht even, onze rechten in China worden gewoon verkocht aan een app die 200.000 keer gedownload is. Ja, dat je dan aan de bel trekt, dat snap ik wel.
Ja. Nou ja, maar even concreet makend. Ajax wil dus gewoon die eredivisierechten in Nederland, dat die gewoon verkocht worden. Eerlijkere verdeling. En zij willen ook gewoon, ik noem maar wat, tegen Duitsland kunnen zeggen, tegen ZDF, van nou ja, je hoeft de eredivisie niet uit te zenden, maar voor dit x-bedrag mag je onze wedstrijden uitzenden.
Ja, precies. En Ajax denkt dat ze dat beter kunnen.
Ja.
En ik denk ook dat Ajax dat beter kan.
Dat denk ik ook.
En ja, dan is de vraag, ik bedoel, als er schaalvoordeel is, misschien is er een mogelijkheid te bedenken dat ook de hele eredivisie optrekt.
Ja.
Maar het is natuurlijk op een bepaalde manier, ook heeft het ook iets gênants dat Ajax dan moet zeggen, ja, laat ons dat maar even doen.
Ja, dat is wel een beetje de voortrekkersrol. En je wil naar een soort Bayern München model toe. Nou ja, dan horen dit soort dingen er wel bij, toch?
Ja, zeker. En ik denk dat het wel... Kijk, ik bedoel, ik kan het niet helemaal inschatten. Maar ik denk dat Ajax daar wel mogelijkheden heeft om... Als je ook kijkt natuurlijk naar hoe Ajax zeg maar gevolgd wordt op social media in het buitenland. Ja, dat is met geen enkele club in Nederland ook maar te vergelijken.
Nee.
Dat komt niet in de buurt. Er komt niemand in de buurt.
Nee, en volgens Ajax richt zich natuurlijk sowieso op de internationale markt nu. Want met die David Hoost op een YouTube-kanaal. En ze maken een internationale podcast in plaats van een Nederlandse. Daar hoort dit ook bij natuurlijk, is onderdeel van een pakket.
Ja, en daarom was ik toch wel blij ook met het interview van Gele, want hij zei wel als laatste zin van ja, maar we moeten wel ook altijd blijven bedenken wat we zijn, een voetbalclub.
Ja.
Dus er zitten ook grenzen aan. En vroeger was er meer afkeer tegen commerciële uitingen van Ajax. Er is iets meer tolerantie, maar het moet natuurlijk wel, het moet wel een beetje in perspectief blijven. Maar dat Ajax geld probeert te verdienen in het buitenland lijkt mij prima.
Ik denk dat de Ajax-supporters, zolang er spelers als Haller, Tadic en Blind worden gekocht, dat ze vrede hebben met commerciële deals, toch?
Ja, dat denk ik ook. Maar er zitten natuurlijk wel grenzen aan. Zo'n tunnelclub, dat zijn dingen waar sommige mensen ook kritiek op hebben. Ja,
nou, ik vond die tunnelclub nog ineens zo erg. Maar ik vond die glijbaan in de klassieker van Ziggo, daar in die hoek van het stadion. Ik zei echt al, krijg ik een ton, dan ga ik nog niet van dat ding af.
Nee, en dan en moet, die moet er... Ja?
Stel Menno Gele stond daar met een ton, dan zag je mij zo die glijbaan afroetsen hoor. Daar niet van, maar...
Nou ja, je moet ook kijken wat het waard is. Kijk, zo'n glijbaan, dat zit wel in het zicht. Maar dat is, ja, daar krijg je wel een circusgevoel van.
Ja, dat is toch geen speelparadijs?
Nee, dat er mensen in zo'n tunnelclub zitten. Ja, ik heb daar zelf niet zoveel last van.
Nee, zolang ze mij maar lekker met rust laten, vind ik het prima.
Ja, en als ze goede bedragen voor betalen, dan is dat toch,
Zou jij in de tunnelclub willen zitten?
Ja, ik zou dat best doen.
Dat je even lekker een hapje kan eten. Dat je even naar Daily Blind kan zwaaien, terwijl Daily Blind jou niet ziet.
Ja, ik heb niet een hele sterke behoefte om naar Daily Blind te zwaaien. Maar ik zou het sowieso leuk vinden om het een keer te zien, zeg maar.
Ja.
Nou, maar ik zou er niet hele grote bedragen voor over hebben.
Nee, maar ik bedoel meer van, ik sta liever met mijn vrienden een biertje te drinken in het supporters home en gewoon op mijn plekje in het stadion, dan stel ik zou gratis naar de tunnelclub mogen voor een heel seizoen, dan zou ik zeggen nee, ik blijf lekker met het is gewoon niet mijn ding. Maar dat anderen het leuk vinden en dat het goed is voor sponsoren en zo. Nou ja, lekker doen. Maakt mij wat uit.
Ja, nee, maar daar heb je gelijk in. Ik snap ook wel dat je dat leuker vindt. Dus
ja. Hey, ik wil eigenlijk even contact leggen met Zeeland, met Wesley. En eens even kijken hoe hij richting Ajax tegen Lille kijkt.
Goedemorgen Lars, goedemorgen.
Hey Wesley, goedemorgen. Hoe is het?
Heerlijk, heerlijk. Ik kom helemaal tot rust hier. Ik ben een weekje weg. We zijn met het gezin even een weekje naar Vlissingen. We zijn 30 seconden van op het strand met ons huisje. En ik kan je vertellen, dit is echt aan te raden voor iedereen. Gewoon, zeker in deze periode. Het is echt even lekker dit.
Ja, ik zei al tegen de luisteraars in de podcast en tegen Chris dat ik op Instagram zag ik allemaal lachende gezichten en zo. Even ontspannen. En dat wij dat helemaal gunnen.
Dankjewel. Ja, heerlijk joh.
Ga je donderdagavond wel lekker Ajax kijken?
Tuurlijk. Kijk, elk huis waar je in zit, daar wordt gewoon uitgekeken. Maakt niet uit waar je bent. Dus ook Ajax donderdag, absoluut.
Ben je een beetje positief richting Lille?
Zeker, dat was ik ook bij de vorige wedstrijd.
Ja.
Jij en Bart minder.
Ja.
met jullie voorspelling. Maar ik ben wel echt heel positief. Kijk, wij als Ajax hier en Ajax supporters hebben toch wel vaak een trekje van klagen. Maar de reeks die Ajax neerzet is gewoon echt wel goed. En ook het spel tegen Lille de vorige wedstrijd. Ja, het is gewoon terecht dat de 2-1 wonnen. Tuurlijk, die penalty was echt discutabel. Maar ja, toch, uiteindelijk zijn wel de terechte winnaars.
Zeker, qua spel valt er helemaal niks op af te dingen.
Toch? Ja.
Absoluut. Ja. Maar het leek even mis te gaan, maar dat was dan zwaar onterecht geweest.
Absoluut. En precies dat bedoel ik ook. Alleen ik ben wel benieuwd, want Lille speelde wel heel erg verdedigend, wat niet normaal.
Ja.
Met heel veel man achter de bal. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen in Amsterdam. Want nu moeten ze eigenlijk komen.
Ze moeten gaan voetballen.
Maar gaan ze dat doen? Want kunnen ze dat of zo? Want ik heb niet het idee dat ze heel veel zin in voetballen hebben of zo.
Nou, de buitenspelers en de spitsen die kunnen zeker goed voetballen. Ik denk alleen niet dat ze het vanaf minuut 1 gaan doen. Dat ze eerst gewoon hun eigen spel gaan spelen. En hoe langer ze niet scoren, hoe meer naar voren ze zullen gaan spelen. En dan zal er ruimte voor Ajax komen, denk ik.
Ja, precies. Kijk, laten we één ding wel even heel duidelijk maken. Ajax is in een hele goede vorm.
Mm-hmm.
En het spel dat Ajax nu laat zien, ik geef ook vertrouwen. Dus Ajax kan prima het afwachtende team zijn, zonder dat ze echt terugzakken. Waardoor ze Lille moeten laten komen. Ja, ik heb er niet zoveel heel veel. Ik twijfel niet echt aan of Ajax doorgaat eigenlijk. Jij wel?
Nee, zeker niet. Ik denk dat Ajax met deze uitwedstrijd, deze uitgangspositie, mag je dit niet meer weggeven. Tot slot, wat is je voorspelling?
Ik denk 3-1. 3-1.
Oké. Nou ja.
3-1 wint voor Ajax. Ja.
Top. Dan wens ik jou een hele fijne vakantie.
Dankjewel.
En volgende week zie ik je gewoon weer in de studio, hè?
Ja, zeker. Ik zie je volgende week weer.
Oké, top Wesley, thanks.
Okay. Hoi.
Dat was Wesley vanuit het prachtige Zeeland, waar hij met zijn vrouw en kind geniet van alle rust. Dus hopelijk is hij volgende week weer goed uitgerust. Wesley was positief richting Ajax Lille. Chris, ben jij dat ook?
Jawel over de kansen van de Ajax, zeker. En ik denk dat Ajax gewoon een beetje rustig aan moet doen. Dat Lille, dat gaat zelf het spel niet maken. Waarom zou jij dat dan doen? Kan ook gewoon een beetje wachten.
Ja, dat is dus wel een beetje het gevaarlijke van, ik heb altijd als Ajax niet speelt zoals Ajax speelt, dat ze dan er echt niks van bakken.
Nee, dat is misschien ook zo. Ik bedoel, het zit nu goed in elkaar, er is een winning mood, maar ik zou niet echt alle sluizen openzetten.
Nee,
zeg maar.
Natuurlijk niet. Je staat 2-1 voor. Lille moet inderdaad komen, is van oorsprong een counterploeg. In Frankrijk moeten ze het spel wel eens maken en dan soms creëren ze nog steeds niks. Vorige week in de podcast die ik met Wesley opnam, zei ik trouwens de hele tijd Bre. En toen wist ik niet hoe ik het uit moest spreken, maar het is dus gewoon Brest.
Ja, dat had ik wel. Dat was jammer dat ik er niet bij was.
Nee, dan had jij kunnen verbeteren. Nou ja,
ik ben ook niet zo goed in Frans, hoor.
Nee, ik kreeg er een DM'tje over. Hartelijk dank daarvoor. En Maar toen moesten ze het spel maken. En toen hadden ze heel veel de bal, zetten ze heel hoog druk. Maar creëerden ze eigenlijk alsnog geen kansen. Ik denk inderdaad, Lille zal moeten komen, zal moeten scoren. Ja, er gaat ruimte voor Ajax komen. En als er ruimte komt voor Ajax, zijn ze zo verschrikkelijk goed. Dat ik verwacht echt geen problemen.
Nee, ja, maar ik denk dat Ajax sowieso... Ja, ze moeten, zeggen ze dan. Maar Ajax zal gewoon de bal hebben.
Ja.
Ook in het begin. En dan misschien op een gegeven moment in de tweede helft... denkt Lille, we gaan echt full pool. Maar in het begin zal Ajax gewoon de bal hebben. Ja. En het is gewoon... Ja, Lille is een team wat weinig scoort en weinig tegenkrijgt.
Ja.
Dus te gaan.
Met 2-1 is natuurlijk een perfecte uitgangspositie. Mazraoui en Tagliafico zijn er waarschijnlijk niet bij. Die zijn... Nee. Ten Hag hield nog een slag om de arm, maar de kans dat zij spelen is klein. Hoe zal Ajax voor de dag komen? Ik denk, Gravenberg keert natuurlijk terug van een schorsing. Dus dan zal je weer met Blind op linksback gaan spelen, denk ik.
Ja.
En dus Martinez en Timber centraal. En als Mazraoui er ook niet is, denk ik toch dat hij weer kiest voor Rens.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja.
En dan op het middenveld heb je Alvarez, Gravenberg en Klaas op 10. Dan op rechts Anthony in de spits, Tadic. En op links wordt dat... En kijk, hier bouwden we de hele aflevering naartoe. We gaan het even hebben over Neres. Wordt het Idrissi? Zou je met Idrissi spelen of toch weer met Neres?
Ja, Neres natuurlijk. Wat een vraag. Ja, tuurlijk.
Ik zou met Idrissi spelen, hoor.
Ja?
Ja, Neres zit er toch helemaal niet goed in. En nee, ik maar ben moet echt... je toch... Neres is een hele grote favoriet van mij, maar hij zit er gewoon niet lekker in. Idrissi laat in de minuten die hij krijgt, toch wel tegen Sparta had hij ook weer een leuke actie.
Ja, maar Neres moet gewoon even de tijd krijgen. Hij heeft een blessure gehad. Hij is nu 5 wedstrijden, heeft hij plukjes gespeeld.
Nou, maar vind dus wel van... Kijk, weet je, als een speler terugkomt van een blessure, moet hij wat tijd krijgen. Heb ik ook wekenlang hier in deze podcast geroepen. Wat mij betreft is het klokje, de tijd, de timer, is wel een beetje aan het aflopen. Ik wil nu wel weer een keer gewoon even wat fatsoenlijk zien.
Nou, dat heb je kunnen zien.
Wanneer?
Die goal, die vierde goal tegen Sparta.
Ja, de vierde goal tegen Sparta, Chris.
Ja, nee, maar goed, hij moet er gewoon even inkomen. Neres is Braziliaans international. Hij wordt nu volgens mij niet meer opgeroepen.
Nee.
Het enorme potentie. Die is gewoon ook een betere voetballer dan Idrissi.
Maar ik twijfel niet over de potentie en de kwaliteiten. En ik ben een groot fan. Maar hij laat de afgelopen weken gewoon echt werkelijk niks zien. Idrissi heeft natuurlijk nog niet veel speeltijd gehad. Een invalbeurtje tegen Lille, een invalbeurtje tegen Sparta. Waar ik wel wat dingen zag waarvan ik denk van... dat kan Ajax gebruiken. Zeker tegen Lille dat verdedigend speelt. Idrissi heeft een hele goede dribbel, goede voorzet. Heeft een heel hoog slagingspercentage in zijn dribbels. Althans in het seizoen dat hij bij AZ speelde. Volgens mij lag dat rond de...
Boadou en Stengs, ja.
66%. Ja, maar Idrissi was een van de belangrijkste spelers in dat team.
Ja, dat klopt. Vorig seizoen. Dat klopt. Maar, ik bedoel...
Hij had het hoogste slagingspercentage van 1-op-1 dribbles in de Eredivisie. En dat zie je ook wel. Dus als een tegenstander weinig ruimte weggeeft, zoals Lille eigenlijk doet, kan dat wel van pas komen. Ja, en Neres, die komt nog geen lantaarnpaal voorbij op het moment. Ja, heel eerlijk, hij speelt echt niet goed.
Nee, hij is niet goed in vorm. Maar dat is uiteindelijk de toekomst.
Maar moet hij dan niet net als Kudus in wedstrijdjes tegen Sparta en zo even spelen?
Nee, ik bedoel, dat is toch. Hij is een speler van een heel ander kaliber. Hij heeft al heel veel Champions League ervaring.
Ja, maar de laatste keer dat hij echt shined is wel lang geleden, hoor.
Ja, dat klopt. Maar hij is dit seizoen niet top. Maar ik heb nog wel vertrouwen in Neres, hoor.
Okay.
Ik zou hem altijd opstellen. Idrissi is toch gewoon als reserve gehaald?
Maar nee, dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Ja, Idrissi gaat niet van de bank van Sevilla naar de bank van Ajax. En dat Ajax heeft gezegd van...
Nou, hoezo? Hey,
Idrissi, we hebben nog een goede reserve nodig. Kom jij maar.
Nee, ze hebben natuurlijk tegen hem gezegd dat hij gaat spelen. Maar hij dacht toch niet dat hij gewoon vanaf de tribune van Sevilla, of in ieder geval nooit op het veld staan, naar een basisplaats Ajax ging? Dat zal hij toch niet gedacht hebben? Ik bedoel, normaal staat Tadic daar ook.
Ja, maar nu is Tadić er niet. Dus dan, dan is het wel een reële optie. En ik heb ook echt niet dat ik het niet meer zie zitten in Neres. Hè. Maar ik kijk puur naar deze wedstrijd van voor wie zou ik kiezen. Nou, ik zou het wel leuk vinden om Idrissi een keer te zien, hoor.
Ja, nou ja, ik
ik denk niet dat hij het gaat doen, overigens. Ik denk dat hij met Neres op links speelt, Anthony op rechts, net als vorige week.
Ja, dat lijkt mij prima.
Okay. Tot slot, een voorspelling.
Ja, nee, ik wil er nog één ding over zeggen. Want ik vond het enthousiasme echt na vorige week. Zeg maar, kijk, ik vond die wedstrijd heel leuk en goed.
Ja.
Maar ja, dit is natuurlijk. Er zitten nog wel ploegen in die Europa League die nog weer een stukje beter zijn dan Lille.
Maar heeft toch niemand gezegd dat je nu Europa League hebt gewonnen?
Het ging er wel over en zo. En ik denk dan, ja, als je gewoon nu tegen Man United loopt of zo, dan.
Ja, maar Lille was wel op het moment dat je ging loten. Dus dan had je twee kanten. Je kon niet iedereen loten. De poolwinnaars en zo kon je niet loten. Dus United en zo, dat kon niet. Maar dan was Lille wel echt bij de top twee zwaarste lotingen.
Ja, voor die pool. Ja,
Lille is gewoon koploper van de Ligue 1, wat echt geen misselijke competitie is. Nou, ik snap de euforie dan wel. Van tevoren waren heel veel mensen sceptisch en een beetje bang. En Onana was er niet bij en nog drie basisspelers niet. Als je dan ziet hoe het uitpakt, zowel qua resultaat als qua voetbal, dan stemt dat toch wel tot positiviteit.
Ja, nee, dat zeker. Alleen ik heb gewoon wel mensen gehoord en reacties gezien over eventuele eindzegens en zo. Nou, daar wil ik het echt nog niet over hebben. Er zitten nog zoveel echt sterke teams in die Europa League.
Nou, ik heb bijvoorbeeld gezegd van ik ben er wel van overtuigd nu dat Ajax met dit team een sterke reeks kan neerzetten. Ik bedoel, je kan ook weer gewoon de volgende ronde tegen een soort Getafe eruit worden geknikkerd, maar dat is Europees voetbal. Maar ik twijfelde misschien van tevoren zelfs wel een klein beetje aan de potentie na de Champions League pool. Maar ja, deze wedstrijd tegen Lille laat toch wel even zien voor mij in elk geval dat er best een leuke reeks in kan zitten.
Zeker. Nee, en met dit team kan je ook door in de Champions League volgend jaar in de pool, bijvoorbeeld. Dus ik ben niet negatief, maar het ging nu een beetje, ik vond het een beetje te ver gaan qua positivisme. Maar ik ben wel blij met dat dit kan. En die uitschakeling van Getafe, daar heb ik echt hele slechte herinneringen aan.
Ja,
vond ik echt verschrikkelijk. Dat trok ik misschien nog wel slechter dan die uitschakeling in die pool, zeg maar, dat jaar. Weet je, dat dacht je nog van ja, dat is ook, dat voelde oneerlijk en zo, maar dat waren nog wel gewoon goede ploegen. Ja. Maar dat Getafe, dat was zo verschrikkelijke ploeg. En ja, je denkt wel, je dacht toen ook, oké, we zijn nu een keer in de Europa League, dan hoop je ook gelijk dat het dat Ajax ver komt.
Maar de luisteraar hebben we nu net, weet je wel, gewoon weer helemaal in die vibe van Lille en een mooie Europese reeks. En jij gaat even uitweiden over die wedstrijd tegen Getafe.
Ja, dat moet ik misschien ook niet. Misschien moet ik ook niet doen. En we moeten ook gewoon dromen. Want ja, toen Ajax de Europa League finale haalde 3 jaar geleden, toen had ik dat ook van tevoren nooit verwacht.
Precies. Dus, en weet je, alles moet samenvallen. Je moet een beetje geluk hebben. Dat is ook voetbal. En, maar in elk geval, ja, de potentie is er. En Ajax heeft nu 10 wedstrijden op een rij gewonnen. Dus is op de goede weg.
Ja.
En dat is gewoon heel erg fijn om te zien.
Ja, precies. En dan in Eindhoven dan kan de competitie afgemaakt worden.
Ja, ja. Maar eerst voorspellingen voor
Lille. Oh ja, dat wilde je van me weten. Ja. Ik denk dat het 2-1 wordt voor Ajax.
Oké. Ik denk 3-0. En dat denk ik omdat Ajax dan op een gegeven moment op 1-0 komt. Dan gaat Lille een soort alles of niet spelen. En dat Ajax dan nog 2 keer scoort.
Oké. En wie gaan er scoren?
Poeh. Ja, daar ben ik eigenlijk nooit. Ik denk Klaassen, Tadić en Gravenberg.
Oké.
Okay. Ja, is een beetje een veilige keuze. Maar ik zet ook nooit op doelpuntenmakers. Ik ben daar niet zo goed in.
Nee.
Dan word ik altijd. Nee, maar 3-0 gaat het worden.
Oké. Okay.
Dus ja. En dan na de wedstrijd zijn we er gewoon weer met een wedstrijdeditie. Bart Sanders en ik. En van tevoren en in de rust zijn we er weer op Clubhouse. Weer samen met de Pak Schaal podcast, Chris.
Ja, duidelijk. Dus,
ik
gezellig.
Denk, ja, ik denk dat Arco denkt dat hij al een ticket naar Gdansk moet boeken. Dus misschien kunnen we het daar dan even over hebben. Dat jij even die verwachtingen gaat temperen.
Ja, ja misschien. Ja, dat doet hij meestal, toch? Terwijl, ja, daar baal je dan wel weer van. Zo, dat Gdansk, daar ben ik nog nooit geweest. Het leek me echt een leuke plek om heen te gaan in de finale.
Maar ja, ja, goed.
Toch als uitje, dan zo'n stad die helemaal nieuw is.
Nee, en dat
dan
is waar. Ik snap wat je bedoelt, hoor. Maar het klinkt gewoon niet heel erg geil, toch? Gdansk.
Nou, dat heeft best een mooi centrum volgens mij. Dat stadion is wel oké. Een beetje modern helaas. Maar ja, het lijkt me wel echt een prima locatie.
Jij gaat ook van het een naar het ander. Hè? Eerst moeten we het daar nog niet over hebben. En vervolgens zit je de binnenstad uit te pluizen.
Ja, ik heb wel even rondgelopen met Google Maps.
Nou, laten we dat lekker buiten de aflevering doen. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het goed vonden met Christian en met mij. Volgende week is Wrestly er ook weer gewoon. Laat een recensie achter op Apple iTunes. Doe tweetjes, meld je aan op Clubhouse. Stuur gewoon een DM'tje als je kritiek hebt of juist een leuke opmerking. Vind ik altijd leuk om te lezen. En Chris, jou spreek ik volgende week weer.
Zeker. Ciao.
Ciao.
Let's go Ajax.